Van harte welkom bij CVD-TV, de podcast voor ondernemers en iedereen die ondernemerschap interessant vindt. Mijn naam is Ronnie Overhoorn en op CVD-TV ga ik in gesprek met ondernemers en dat doe ik 2 keer per week. Elke dinsdag en elke donderdag vind je hier een nieuw gesprek. Volg ons om niks te missen en laat een beoordeling of review achter op jouw favoriete podcastkanaal. Ik hoor heel graag wat je van CVD-TV vindt. Voor nu, heel veel luisterplezier.
Zijn wij inmiddels opgegaan in wat nu IO heet. De juiste bedrijven spotten, daar heel veel koffie mee drinken. Wat voor cultuur heerst in dat bedrijf? Dat is gewoon done deal, klaar. Ja. Dan zal er een moment komen dat Waterland eruit gaat stappen.
Mijn gast onderneemt al jaren in de top van de bureauwereld. De wereld van de digital agencies. En die wereld die is behoorlijk in beweging en daar wil ik alles van weten. Welkom bij CVD-TV. Brian, van harte welkom. Brian Heerman.
Dankjewel, Ronnie.
Want dat doe je, hè? Je onderneemt al flink wat jaren in de top van de bureauwereld. Doe je mee, hè?
Nou, ik onderneem in ieder geval heel wat jaren in de bureauwereld. En het is een ander te bepalen of dat in de top is.
Ja. Nou, redelijk Champions League, toch wat je gedaan. Is het interessant om eens in vogelvlucht even je cv, zo even snel te doen?
Vogelvlucht. Ooit begonnen toen internet nog in zwart-wit was bij Valkiezer Multimedia. Ja. Zo werd toen genoemd. Toen, een aantal jaren daarna, dacht ik, nou, wat ik nu voor een baas doe voor Arthur, kan ik ook voor mezelf. Toen heb ik met 2 partners een digitaal bureau opgericht. Noemden we zo toen nog niet. Toen noemden we het New Marketing. Ja. Dat heette Bookmark. Dat is halverwege de jaren 90 geweest. 10 jaar na dato van oprichten hebben we het verkocht aan toenmalig Aegis Media, nu bekend als Dentsu.
Ja.
Ik heb daar een aantal jaren gezeten in de directie, verantwoordelijk voor Isobar en iProspect.
Ja.
Daar ben ik in 2010 ben ik daar weggegaan met de belofte om nooit meer wat te doen in de bureauwereld. Ik heb toen een aantal jaren geïnvesteerd in Afrika, onder andere.
Ja.
En toch, het bloed kruipt waar ik niet gaan kan, heb ik in 2014... heb ik toen weer besloten om van scratch te beginnen.
Toen mocht je weer, zeg maar.
Toen dacht ik, ja, dat was mijn ruggengraat van nooit meer. Nou, misschien toch. Heb ik in 2014 heb ik een nieuw bureau opgericht, Uber Connected. En in 2018, toen waren we flink gegroeid. Ook dik 100 man, ik geloof 110 man. Een soort kruispunt, wat gaan we doen? Gaan we nog verder groeien? Gaan we de breedte in en ook de breedte diepte in? En toen kwam uit mijn dode hoek kwam een Belgische partij, Intracto.
Ja.
Intracto Groep op bezoek samen met de private equity club Waterland.
Ja.
En na een aantal goede gesprekken hebben wij besloten om daar aan te sluiten. En zijn wij inmiddels opgegaan in wat nu IO heet. En dat is het nu. Is dat snel genoeg?
Ja, dat is in vogelvlucht volgens mij. En nou kunnen we heel erg naar die historie gaan kijken en van een bureauwereld zoals die ooit was. Maar ik vind het beren interessant om te kijken waar die bureauwereld nu staat. En laten we maar eens beginnen met dat IO. Gedreven door een Belg ondernemer, hè, Pieter Janssen.
Klopt.
Janssens. En een hele grote zak met geld. Wat zijn die gasten allemaal aan het doen? Wat zijn jullie? Even, wat is je rol daarbinnen nu?
Ja, mijn rol is dat ik verantwoordelijk ben voor M&A. Dus voor alle overnames eigenlijk binnen IO.
Ja.
Dus de niet-organische groei. Mijn voornaamste rol is eigenlijk de juiste bedrijven spotten. Hmm. Daar heel veel koffie mee drinken. Elkaar leren kennen. En uiteindelijk tot aan een deal helemaal begeleiden.
Ja.
En daarna draag je feitelijk de organisatie
over
aan een interne organisatie die samen met de nieuwe collega's aan de integratie gaat werken.
Even wat cijfers van IO van de afgelopen, laten we even de afgelopen paar jaar kijken als het gaat om acquisities in de Benelux. Mm-hmm. Heb je ze nog geteld?
Volgens mij waren het er iets van 4 of 25 in de Benelux.
Losse bureaus, losse op zichzelf staande bureaus die jullie allemaal hebben geacquireerd. En die proberen jullie nu tot een eenheid te smeden.
Niet alleen proberen, we doen dat.
Ja. Maar dat is een opgave, hoe je dat moet doen.
Ja, dat is niet makkelijk, nee.
Nee.
Maar niemand heeft gezegd dat dingen die goed zijn ook makkelijk moeten zijn. Nee, het is niet de makkelijkste weg. Wij zeggen ook dat dit is een pittige weg, een moeilijke weg. Ja. Maar we zijn ervan overtuigd dat het wel de meest duurzame weg is naar de toekomst. Omdat wij zijn echt zelf van overtuigd dat wij in staat moeten zijn om één geïntegreerde bedrijf te bouwen. Wij bouwen dus bijvoorbeeld geen netwerk. Ik heb vroeger in een netwerk gezeten en ik vertel dat dat een stuk makkelijker is. Je vindt de juiste bureaus en dat is vaak, naast inhoudelijk, maar vaak ook financieel gedreven. Mm-hmm. En je acquireert een partij en dat wordt onderdeel van het netwerk en dat draait dan van een groep. Maar wij bouwen geen netwerk, wij bouwen gewoon aan één nieuw bureau.
Dus dat betekent ook als ik een bureau heb en ik verkoop aan jullie, tenminste dat is ook jouw intrede geweest, want dat heb je zelf gedaan bij hun, dan is het einde van je merk, einde van jouw organisatie, einde van jouw kant. Dan is het gewoon huppakee, integreren die handel en onderdeel worden van IO, als ik het even heel plat vertaal.
Dat is wel heel plat, want daarmee zou je suggereren dat het ook huppakee gebeurt.
Ja, maar dat is wel de strategie.
De strategie is wel dat op termijn, als je gewoon op de keper beschouwt, in Nederland hebben we daar gewoon echt zo'n 3,5 jaar over gedaan. Ja. Om tot dat punt te komen, wat jij nu zegt. Dus dingen, we geloven niet echt in een soort revolutionaire aanpak. Van je koopt een bedrijf en je lijft het in en je overnight verander je de boel. Dat gaat echt stapgewijs. Ja. Maar uiteindelijk is dat wel het einddoel.
En waarom is dit beter dan een bureaugroep bouwen met eigen labels? Waarom is het zo belangrijk om daar één groep van te smeden, van zeg maar één geheel van te smeden? Waarom?
Nou, we bouwen geen groep. We bouwen een bedrijf. Ja. Eén bedrijf. Ja. En of het beter is, ik praat liever niet over dingen die beter zijn.
Nee. Waarom doen jullie dit dan?
Nou, kijk, het is eigenlijk heel simpel. Gewoon als je kijkt naar onze klanten. Onze klanten die hebben de afgelopen jaren natuurlijk altijd gewerkt met 10, 15 verschillende bureaus. Die het totale ecosysteem wat nodig is om met je klant, met je eindklant in contact te zijn om dat te gaan bouwen. Ja. Onze industrie is vrij versplinterd. Dat is ook logisch, want het bestaat uit heel veel specialismes. Dus je hebt voor elk specialisme heb je wel een bureau. Mm-hmm. En daar is helemaal niks mis mee. Dat is de zo ontstaan en zo heb je ook innovatie, denk ik. Maar uiteindelijk gaat die eindklant, of het nou een consument is of een zakelijke eindklant, die is in de afgelopen jaren is die natuurlijk ook minder tolerant geworden naar merken of naar ondernemingen. Als het gaat om de interactie die ze met een merk of een bedrijf hebben.
Het moet echter zijn?
Nou, het moet niet echter zijn. Het moet niet echt is sowieso een soort randvoorwaarde. Ja. Maar het moet naadloos zijn. Ze moeten onafhankelijk van welk kanaal en welke fase in zoals het mooi heet, customer journey ze zitten. Ja. Een klant die verwacht van een organisatie, van een bedrijf, dat elk touchpoint, dat het consistent is.
Dat seamless gaat.
Dat het seamless gaat en dat hij of zij ook herkend wordt op dat moment. En de juiste boodschap, het juiste ding wordt aangeboden. En dat is ongelooflijk. Dat is op zich al heel complex voor onderneming om dat neer te zetten. Laat staan dat ze dat gaan doen met 10, 15 partijen die daar gezamenlijk allemaal aan moeten gaan werken.
Oftewel, jullie willen full service, end-to-end. Jullie willen gewoon de full monty. Jullie willen gewoon zo'n klant helemaal pakken en alles voor ze doen.
Nou, in principe bieden wij een end-to-end propositie. Dat is het verhaal. Waarbij we eigenlijk zeggen dat we strategie, creatie, content, marketing en tech in één organisatie hebben. Zodat wij in staat zijn om die klant van A tot Z inderdaad ook echt te ontzorgen. Zonder dat daar interne frictie zijn tussen de verschillende disciplines. Want dat is denk ik waar klanten steeds vaker tegenaan lopen. Ja. Is dat dat er altijd wel een strijd is om het budget. Er is altijd wel strijd over dingen die fout gaan. Wie heeft het nou fout gedaan? De performance marketing club zegt het performen niet, want de creatives waren niet goed genoeg. Mm-hmm. Creatives zeggen, we hadden een andere idee, maar de techpartij kon het niet implementeren. Mm-hmm. De techpartij die zegt van, we hebben onze deadlines niet gehaald, want garbage in is garbage uit. Dus er is heel vaak ook frictie tussen partijen. Plus je hebt ook nog een financiële frictie. Iedereen wil natuurlijk een zo groot mogelijk deel van het totale budget.
Maar hoeveel klanten jullie, neem ik aan, werken veelal voor grotere merken? Kan ik me zo voorstellen? Of ook voor kleine MKB-achtige
partijen? Nou, dat laatste niet. Maar de definitie is, kijk, ik denk onze sweet spot, zou je kunnen zeggen, dat zijn dan wel de local heroes. Dat zijn grote bedrijven, maar die voornamelijk lokaal.
Leeslandelijk.
landelijk werken en daarboven. Ja, ja. Dus je zult ze niet heel snel aan de onderkant of middenkant van het MKB zien. Nee, nee, nee. Maar het is meer bovenkant MKB, groot bedrijf tot en met de corporates waar we eigenlijk voor werken.
Maar veel van die klanten hebben nou eenmaal een pakketje aan bureaus rondlopen. Dus ja. Hoe komen jullie dan binnen? Zeggen jullie dan van oké, wij willen met jou aan de slag, maar onder één voorwaarde, wieberen al die andere bureaus?
Of nee, helemaal niet. Want ik geloof niet dat ze... dat zou makkelijk zijn dat je een klant op die manier aan een lijntje hebt. Maar zo werkt het niet. Natuurlijk niet. En als je gewoon kijkt naar onze klanten, dan zul je zien dat nog een heel groot deel van de klant nog altijd één of misschien twee van onze diensten afneemt. Maar een steeds grotere groep die ziet in dat er heel veel voordelen zijn om wel een geïntegreerde aanpak daarin te hebben. Dus je ziet dat die klanten die meer dan één dienst bij ons afnemen, mm-hmm. die is groeiende. Ik geloof in een model waarbij je een relevante plek hebt in zeg maar in de bureauwereld. Mm. En ik denk dat vooral bureaus die zeggen, je bent de superspecialist en ongelooflijk goed in dat ding wat jij doet en daarin echt de allerbeste zijn, zodat partijen niet om je heen kunnen en willen. Nou, ik denk dat het een uitstekende propositie is. Of je gaat verbreden en je gaat logische disciplines ga je met elkaar integreren en bepaal je zelf wat in jouw optiek end-to-end is. Want ik vind end-to-end ook een begrip die voor meerdere interpretatie vatbaar is. Waar begint end? En wat is het andere deel van het end? Waar begint dat? Dus ja. Dat kan voor iedereen hetzelfde zijn. Ja. Ik denk dat vooral de bureaus die zeggen dat ze geïntegreerd werk kunnen leveren en een soort brede dienstverlening aanbieden, maar waarbij de breedte er wel is, maar in bepaalde onderdelen de diepte ontbreekt. Ik denk dat daar die bureaus het ongelooflijk lastig krijgen.
Hoeveel mensen hebben jullie nu? Hoeveel mensen bestaan? Is IO nu?
Kijk, voor ons, ik ga de antwoord op geven hoor, maar kijk, we zijn een groot bedrijf. Ik denk dat we op dit moment met iets meer dan 2000 mensen zijn. Hmm. Dus dat is best een flinke club, waarvan ongeveer zo'n 250 in Scandinavië.
En daar gaan jullie nog hard aan het groeien de komende tijd, hè?
Ja,
daar gaat de acquisitie... Pad gaat daar nu, zeg maar...
Daar is de focus vooral nu om de propositie die we aan het bouwen zijn, die end-to-end propositie, om die in die regio eigenlijk ook uit te rollen. Eigenlijk wat we hier hebben ontwikkeld in de afgelopen 4 jaar.
Ja.
En de kennis die we en eigenlijk zeggen, nou, hier hebben we een aantal dingen gedaan. Sommige dingen zijn heel goed gegaan, sommige zijn minder goed gegaan. Nou is het moment om eigenlijk dat op te pakken. In Scandinavië eigenlijk het moment.
Dus over een jaartje of 3 zit je daar ook met een paar duizend man, dus dan ben je verdubbeld.
Dat zou maar kunnen. Alleen het punt is, en daarvoor wilde ik daar wel even een opmerking over maken. Deze vraag bij mij heel vaak gesteld. Hoeveel mensen zijn jullie nou?
Ja.
En voor ons is het aantal mensen helemaal niet een doel op zich. Het is eigenlijk een logisch gevolg van wat ik hiervoor heb gezegd. Als jij wil dat jij een geïntegreerd partij bent, dat je in de breedte een propositie kunt hebben,
en overal
die,
de beste,
ook in de diepte,
ja, precies,
ja, dan is het gevolg ervan schaal. Het heeft niet zo. Dus als jij zegt, we willen de beste zijn ook op het gebied van UX, dan kun je niet met 5 UX'ers aankomen zetten. Mm. Weet je? Dan moet je daar echt een specialist van maken. En dan betekent dus dat je ook een groot team van UX'ers...
Dus is en breed en diep.
En breed en diep. En dus is het resultaat is schaal. Dus als wij hetzelfde nu gaan doen in Scandinavië en ook in de dagregio aansluitend, mm-hmm. Ja, dan is het een logisch gevolg dat je daar ook diezelfde schaal gaat bouwen. En of dat nou 2000 mensen zijn, 3000 mensen zijn, 1500 mensen zijn, dat is helemaal niet een target voor ons. Om dat te doen.
Maar hoe zorg je dat het gewoon een leuk bedrijf blijft? Want meestal is het zo bij een bedrijf, als het die schaalgrootte heeft, dat het gewoon een soort corporate geneuzel wordt met vergaderingen.
Nou ja, en dat is ook de reden waarom we eigenlijk niet heel graag over het aantal mensen praten. Omdat we juist heel erg weg willen blijven van zo'n groot corporate verhaal. Nou, dat is meer een soort met van marketingverhaal, zou je kunnen zeggen. Maar ik denk dat wij in de praktijk zijn we heel goed in staat om dat ook echt te doen. En dat komt eigenlijk omdat we een structuur hebben gekozen. Wat wij zelf campussen noemen.
Ja, jullie bouwen campussen.
En een campus die is grosso modo 200, 250 man groot. Waarbij je dus in zo'n campus een hele mooie mix hebt van strategen, creatieve contentmakers, marketeers, techneuten. En dat zijn hele mooie groepen van talenten en professionals die allemaal geïntegreerd binnen één organisatie, binnen één team aan het werken zijn. Dus je bent weliswaar binnen IAO breed ben je groot, maar je bent in een campus, ben je in principe, voelt het als een soort start-up, als je begrijpt wat ik bedoel. En ik nodig je graag hier uit om even de campus te gaan kijken.
Ja, maar is dat anders? Want dat is bijna een format, hè, zo'n campus. Want het wordt echt gewoon copy-paste bijna. Want het is niet alleen maar mensen bij elkaar zetten. Maar het is ook een soort lifestyle bijna-achtig ding, toch?
Nou, kijk, het is deels, je hebt daar deels gelijk in. We hebben een soort van model, een canvas, noem het maar even ook.
Ja.
Waar zo'n campus aan zou moeten voldoen.
Ja.
Alleen, we geven ongelooflijk veel ruimte ook aan, noem het even. Eventjes de campus, het campus team, het lokale team, om dat op die manier ook in te kleuren. Een campus in Amsterdam is niet de campus exact een kopie van de campus bijvoorbeeld in Eindhoven.
Nee.
Omdat je te maken hebt met een andere lokale cultuur.
Ja,
je hebt te maken met zeg maar de achtergrond van een bepaalde regio. In Eindhoven is veel meer tech bijvoorbeeld dan in Amsterdam.
Ja, ja, ja.
En dat wil niet zeggen dat in Eindhoven we alleen maar tech hebben, want daar hebben we ook creatieve mensen, hebben ook marketeers. Maar de mix kan net even iets anders zijn.
Ja.
Meer tech in Eindhoven, minder tech in Amsterdam. Mm-hmm. In Amsterdam meer creatie, meer marketing bij wijze van spreken, meer content.
Mm-hmm.
Dus die campussen die zijn niet geen kopieën van elkaar.
Nee,
alleen het model
het
van wat de campus moet doen en wat het betekent. Dat is wel overal hetzelfde. Wij proberen iets te bouwen dat in onze ogen net al iets anders is dan de andere consolidatiepartijen, als ik het even zo wil noemen, in de markt aan het doen zijn.
Mm-hmm.
Vanaf de buitenkant denk je, god, dat lijkt erg op elkaar. Maar ik denk als je het echt vanuit het model kijkt, wat we aan het bouwen zijn, dan zijn er echt grote verschillen tussen de partijen links en rechts.
Mm-hmm.
En een belangrijk onderdeel daarvan is dat het ongelooflijk een ondernemend karakter heeft. En dat komt ook omdat het gedragen wordt door ondernemers.
Mm-hmm.
Kijk, Pieter zegt altijd, weet je, ik sta vaak voor de troepen en ik krijg heel vaak de credits. Maar hij zegt ook altijd, ja, dit kan ik alleen maar doen.
Mm.
Omdat ik gewoon ongelooflijk veel slimme en ervaren en succesvolle ondernemers om me heen heb. Die allemaal weer een stukje bijdragen. En ik denk ook wel dat in alle oprechtheid ook wel een beetje de cultuur is die wij met elkaar nu aan het bouwen zijn. En ook vanuit een M&A-perspectief, het overnameperspectief, wordt er ongelooflijk veel op gelet. Hè? Ik vertelde net, vanuit een netwerkgedachte, en ik kom daar vandaan, is bij wijze van spreken, als ik heel plat sla, het M&A-traject een stuk simpeler. Je zoekt een juiste partij met de juiste propositie, en die moeten de juiste cijfers hebben en dan kom je al dan niet uit. Maar nu moet je veel verder kijken. Je moet nadenken over, oké, maar wat voor cultuur heerst in dat bedrijf? Want uiteindelijk moet dat samen komen met ook andere partijen.
Ja, ja.
Het leiderschap wat erachter zit, wat voor type leiderschap is dat?
Ja.
Zijn dat is het een leiderschap wat in staat is om in teams te werken? Zijn ze in staat om over hun eigen schaduw heen te springen? Want je moet nieuwsgierig zijn ook naar andere disciplines binnen de organisatie.
Ja.
En je moet je daarin ook willen en kunnen voegen om dat gezamenlijk te doen. In plaats van zeggen, ik weet hoe de wereld in elkaar zit en mijn discipline is het allerbelangrijkste wat er is. Ik zeg niet dat slechte leiders zijn, want dat soort leiders ken ik. En die hebben ongelooflijk succesvolle bureaus opgezet, maar die zullen niet heel goed kunnen aarden binnen een constellatie als wij hebben. Dus vanuit dat perspectief heb je een bepaald type ondernemer ook waarmee we gezamenlijk eigenlijk dit bouwen. We zijn ook gezamenlijk ondernemer. We zitten ook gezamenlijk in het kapitaal ook.
Jullie zijn aandeelhouder van
De ondernemers, althans de meeste ondernemers. En niet eens alleen de ondernemers, maar ook gewoon mensen die die daadwerkelijk een hele belangrijke een keyrol spelen binnen de IO-organisatie. Nou, die zijn ook aandeelhouder binnen
de. Maar is bij de meeste de constructie dat ze hun bedrijf verkopen aan IO, maar zich wel weer inkopen, de eigenaren van die oude bureaus in de nieuwe constructie?
Nou, dat gebeurt meestal wel. Alleen mentaal scheiden wij die twee dingen scheiden wij een beetje. Ik snap voor een verkopende partij, die kijkt naar het totaal. Maar voor ons scheiden we beide dingen. We zeggen één, het bureau dat zich wil aansluiten, en wij heel graag willen dat ze aansluiten bij IO. Daar gaan we gewoon een hele goede en faire prijs voor betalen. Yeah. En dat is gewoon done deal, klaar.
Yeah, yeah, yeah.
Maar daarnaast gaan we kijken, en wat voor leiderschap zit erachter. Mm. En welk maar ook individueel. Welk individu binnen dat leiderschapsteam wat meegaat? Wat voor rol wil die gaan spelen? Welke ambities heeft die? Hoe gedreven is die om mee te gaan bouwen aan het verhaal? En op basis daarvan wordt de mogelijkheid geboden om daar een bepaald pakket aandelen te kopen. En dat hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn, overigens.
Wat is het uiteindelijke doel van IO, zeg maar? Want ik verkoop mijn bureau aan jou, financieel onafhankelijk, super tof. En ik koop me ook nog in IO. Dus ik help mee om het lekker groot te maken. Maar komt er daarna nog een soort grote Big Bang exit aan dan, of zo?
Waar gaat het heen? Hè? En kijk, Waterland is een private equity partij. En die zit in de business om natuurlijk iets gezamenlijk groot te maken. En op een gegeven moment zijn ze weg.
Ja.
Dat is het businessmodel, daar is helemaal niks mis mee. En dan moet ik wel zeggen dat Waterland een hele hands-on partij is. Die gewoon echt zich nadrukkelijk bemoeit. Maar niet alleen bemoeit, maar ongeveer kennis ook heeft.
Ja.
Omdat die werken dus echt actief mee om dat dus te gaan doen.
Ja.
Hoe lang is dat? Wanneer is dat? Nou, wij hebben met Waterland afgesproken dat wij, zeg maar, in de golf dat Waterland betrokken is, hebben wij een soort van grote grondstoffelijke doelstelling met elkaar afgesproken. Is dat wij een leidende positie hebben in de Benelux, van Nederland en België. Dat we een van de leidende posities hebben in Scandinavië, in de Nordics. En dat wij een hele stevige positie hebben in de DACH-regio. Nou, dat is een beetje de
voor de mensen die niet weten, kaders. DACH-regio?
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Dus eigenlijk is dat wat wij met elkaar hebben afgesproken. Zonder dat er hele harde en hele duidelijke targets in zitten. Ja. Maar dat en het moment dat wij die positie hebben gecreëerd, en we denken dat we daar misschien nog. Maar goed, die neem ik voor eigen rekening een risico even. Want ook daar zit niet een hele harde deadline in vast. Maar mijn eigen
gut feeling
is dat 3-4 jaar misschien duurt. Nou, dan zal er een moment komen dat Waterland eruit gaat stappen. En op dat moment zal de plek van Waterland worden ingenomen door een andere aandeelhouder om, zeg maar, het model wat wij hebben bewezen op dat moment in de Benelux, in de DACH-regio en in Scandinavië, om dat in andere territoria eigenlijk weer verder uit te rollen. En een beetje afhankelijk natuurlijk van de partij.
Dat zal niet Frankrijk en Spanje zijn dan, waar je het over hebt.
Nou ja, dat weet ik niet. Dat hangt een klein beetje.
Maar hebben we het dan over andere continenten?
Nou, dat zou ook zomaar kunnen. Ja. Maar ook dat is niet zoals de Engelsen mooi zeggen, written in stone.
Nee.
Dat hangt heel erg van af wie de volgende partij wordt. Eén ding weten we zeker. De volgende partij wordt geen strateeg. Wij hebben als ondernemers tegen elkaar gezegd, en Waterland daarin mee, weet je, de volgende wave, dat is niet dat een Accenture bij wijze van spreken langskomt of whatever. Mm. Dat is niet de route die wij primair volgen. Mm. Maar het zal een volgende financiële partner worden die ons weer naar een volgende fase gaat brengen. En dat is ook het moment dat eigenlijk weer de kaart opnieuw worden geschud.
Hey, en in de avonduren, als je nog een uurtje over hebt, dan loop je een beetje gin te stoken in je kelder.
Ja,
zo.
Ja ik ben aan het moonshinen.
Wat is een hobby?
Ja, dat is een uit de hand gelopen qua jongens hobby met mijn allerbeste vriend vanaf dat we heel klein zijn. En dat heet Spoonbill. En dat is wel grappig. Dat is Spoonbill is Engels voor lepelaar. Dat is de naam van de lagere school, de basisschool, waar wij als snotaapjes bij elkaar zaten. En Fred de Bies, dat is mijn allerbeste vriend. En die ken ik al dat we 5-6 jaar zijn. Dus en dat is het mooi om dat samen te kunnen doen.
Ja. Hey, dankjewel voor deze update, Brian. Vond het leuk je weer te spreken.
Ja, nou ja. Ik hoop dat ik wat nuttigs heb kunnen zeggen.
Heb je zeker, Brian. En heel veel succes in Scandinavië en alles wat je nog gaat doen de komende jaren.
Dankjewel, Ronnie.
En dankjewel voor het kijken. En heb je zitten luisteren naar de podcast? Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer zien en je zit op YouTube? Blijf even hangen. Over 2 seconden 2 nieuwe video's. En vind je dit een leuk kanaal, 7DTV? En dan vind je hieronder even abonneren. Dankjewel. Hoi. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Vond je het nou een leuk gesprek? Laat dan je beoordeling of review achter. En weet dat CVD-TV heel graag samenwerkt met ondernemers en bedrijven om mooie gesprekken te maken over ondernemerschap in de volle breedte. Wil je daar nou meer over weten? Kijk dan op www.partnercvdtv.nl. En als laatste, vind je de podcast leuk, maar wil je heel graag de gezichten erbij zien? Weet dan dat CVD-TV ook als YouTube-kanaal beschikbaar is. Dankjewel voor het luisteren. Thank you.